het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 27 december voor de trending topics in tech. Niet van deze week, maar van het afgelopen jaar. Oh. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hey.
En met Bas.
Hey, hallo.
De kerst is achter de rug, oud en nieuw is in zicht, dus kijken we terug op het afgelopen techjaar. Bij Bright doen we dat sinds jaar en dag al aan de hand van de Bright 25. Daarin hebben we de meest opvallende gadgets, techgebeurtenissen, films, series en andere trends op een rij gezet. Op rangorde van impact. In 2 afleveringen lopen we de Bright 25 af. De eerste aflevering hoor je de eerste 15. De top 10 die hoor je volgende week. We gaan beginnen. Trappen we af met nummer 25. Bright.nl is back.
Ja, en trouwens even nog misschien ook voor het publiek, voor de luisteraar. We doen dit al sinds 2005, hè? Zo'n jaaroverzicht maken. Nou,
oeh.
Ja.
Dat begon in print, hè? Ja.
Ja, vijf jaar, we kunnen de 25 beste Bright 25's op lijst gaan zetten.
Ja. Ja, we hebben het op allerlei manieren gepubliceerd trouwens. In het magazine begon het, toen naar het digitale magazine. Toen gewoon als enorme artikelen, toen opgeknipte artikelen. Toen video's.
Ja.
En nu podcast. Anyway. Ja, de op nummer 25 inderdaad. En ja, dan... Dat permitteren wij onszelf. Hè. We blikken dan altijd even ook terug op ons eigen jaar. Mag best, toch? Huh? Een paar woorden?
Ja, jawel.
Jawel. Maar goed, wat een jaar is dat geweest, hè? 2023 voor Bright. Want we zijn, het is vaker aan bod geweest in de podcast, maar we zijn natuurlijk verhuisd van, na 8 jaar RTL zijn we naar PXR verhuisd, een nieuwe uitgever. En daardoor hebben we ook na 3 jaar afwezigheid weer een eigen website, een app. Jee. Onze nieuwsbrieven zijn ook weer actief. We zijn dit jaar een WhatsApp-kanaal gestart. Met inmiddels al 25.000 volgers. Hallo. En kerst op de taart. We hebben ook weer een evenement voor onze volgers kunnen organiseren.
Ja.
Nog geen Bright Day. Wie weet volgend jaar. Maar in september konden bezoekers van de uitverkochte Bright e-bike party genieten. Dan kon je op 1 dag op 1 plek meer dan 20 urban e-bikes proefrijden. Nou, waar kan dat? Ja, dat kon alleen maar daar. Nee, ja, was echt een feest. Dus de future is weer bright voor ons. Ja, nee, echt te gek. Tof.
Ja, we zijn er heel blij mee, ja. Ook de Android-app moet inderdaad nog even komen, maar...
Ja, dat is het enige smetje.
Ja.
Die is klaar, hè, voor alle duidelijkheid. Maar we hebben wat gedoe met het account van PXR bij de Google Play Store.
Ja. Ja.
Echt een heel lang verhaal, ga ik er niet mee vermoeien. Maar
nee, maar dat...
Echt, we zitten er bovenop.
Hij staat klaar. Ja. We hadden hem het liefst nog net voor het eind van het jaar gehad, maar...
Ja. Het kan al, nou ja, nee, ja, dat... Nou, dat, ja, ik denk niet meer dat we dat nog redden.
Kantje boord zou het nog kunnen, ja. Maar we nemen dit net voor het eind van het jaar op, maar ja, wie weet. Door naar nummer 24. Goed verhaal, lekker kort.
En staand.
Ja, dit is het jaar van de TikToks en de alle afgeleiden ervan. YouTube Shorts, Reels... Ja, WhatsApp kan je HRS foto's uploaden. Een iMessage is gericht op reageren. Iedereen speelt eigenlijk een beetje leentje buur. Maar de meest opzichtige move in dit leentje buur spelen is toch wel YouTube Shorts. Het is best wel nadrukkelijk naar voren geschoven. Tot onvrede van sommige mensen. Ja, ook, wij moesten ook wel even wennen. Wat gaan we daar nou mee doen? Gaan we eraan meedoen? Ja. we doen eraan mee. Maar ja, het was wel we even. Het was
even je denken, ziet heel veel mensen dat. Ja, die weten, en dan zitten ze iets te kijken en dan zie je ze denken van, ja, wacht even, in welke app zit ik nou eigenlijk?
Ja.
Zit ik nou in YouTube of TikTok of zit ik naar Instagram Reels te kijken? Ze lijken ook allemaal op elkaar, hè, wat dat betreft.
Ja.
Wij doen daar trouwens aan mee. Hè, want wij posten één en dezelfde staande video op alle platforms.
Ja.
Met het idee van, nou ja, platform waar jij dan op zit. Nou, dan kun je hem dan in ieder geval ook zien. Hè, wat bij jou het populairst is. Maar,
precies.
Je merkte ook wel op YouTube dat mensen hebben wel ook zoiets van, ja, Jezus, moet dat hier nu ook? Hè? Daar heb ik al
het is een beetje een haat-liefde verhouding, hè? Het is een beetje een haat-liefde verhouding, heb ik het idee. Want enerzijds zeggen mensen van, dit ben ik niet gewend op YouTube, wat vervelend. Maar mensen kijken het wel allemaal. Het is toch, ik heb hetzelfde. Ik denk altijd van, als ik Instagram Reels wil zien, dan ga ik wel naar Instagram Reels. Maar ik zit toch de hele tijd van die shorts gewoon door te klikken op mijn televisie. Hoor. Ik ben er gewoon ingetrapt.
Ja, maar dat is het een beetje. Hè? Het is een format. In plaats van, TikTok was de eerste. Is denk ik ook nog steeds misschien wel de grootste op dit vlak.
Ja, we zijn er ook niet tegen bestand met ons reptiele brein natuurlijk.
Nee.
Het is te makkelijk, te snel, te lekker.
Wij vinden het echt wel het nieuwe zappen. Als je gewoon erin zit, het is een fuik. Je komt erin en je zit een half uur later. Denk je ineens, wat was ik nou eigenlijk aan het doen, joh?
Ja.
Nou ja, ik zag dat ze bij Reddit nul na doen.
Tony is er niet bij in deze podcast, maar als je echt een hele felle tegenstander wil horen, stuur Tony een mailtje, zou ik zeggen. Ja.
Door naar nummer 23, Sons of Steam Deck.
Oh,
klinkt bijna als een actiefilm.
Ik zou erheen gaan. Nee, vorig jaar verscheen natuurlijk de Steam Deck van Valve, de Nintendo Switch van de PC-gamers. Ja. Een chunky, een beetje de vraag hier van de consoles. Of nou, eerder een pick-up truck van de consoles. Dat was een succes onder heel veel mensen. En dit jaar zag je opeens iedereen dat een beetje gaan nadoen. Iedereen richtte zich op die handheld console-markt. Je had opeens de Razer Edge. Je had de Logitech G Cloud. Je had de Asus ROG Ally. Of de Ally, zoals we net in een paar afleveringen hebben genoemd. En een van onze favorieten, de Legion Go van Lenovo. En Valve zelf die deed dit jaar ook nog wat, want die bracht weer een nieuwe Steam Deck uit, maar dan eentje met een OLED-scherm. En daardoor lopen sommige games ook iets beter. Er zit dezelfde chip in, maar ze lopen beter. Lang verhaal, ga ik niet helemaal uitleggen nu. Maar we komen dus nu echt in een soort van markt terecht. Dat vroeger had je drie spelcomputermakers, die maakten maar wat. En nu zie je iedereen die probeert een stukje van die taart te pakken om maar een eigen apparaat op de markt te brengen.
Ja. Ja, van Valve snap ik het ook nog wel. Hè. Die hebben natuurlijk al een heel mooi platform. Die Nintendo Switch. Ja, het is toch gewoon best wel een handig gaaf apparaat. Dus ja, waarom ook niet, toch? Voor een soort Switch voor per se games. En ik snap dan wel dat natuurlijk al die andere merken, die hebben zoiets van ho. Dat gaat harder dan verwacht. We gaan ook meedoen, hoppatee. En het wordt ook echt zo'n piswedstrijd met specificaties.
Ja.
Wij hebben nog weer eroverheen. En buiten allemaal over elkaar heen, maar goed.
Nou, ik moet wel zeggen, in over specs gesproken, het is juist wel een leuke beweging de andere kant op. Want je zag de afgelopen jaren de prijzen van die videokaarten en zo door het dak gaan.
Ja.
Maar ook door crypto
Bitcoin.
En door chiptekorten en zo. Maar waardoor het eigenlijk gewoon als PC-gamer helemaal niet meer leuk was om een nieuwe PC te gaan bouwen. Want in plaats van dat je dat kon doen voor 1500, 2000 euro of zo, en dan was je 5 jaar klaar.
Ja, goed punt.
Was het nu gewoon onbetaalbaar geworden bijna. Als je inderdaad echt gewoon alles op maximaal wilde zetten.
Ja, want handhelds, Bas, wat is een beetje de gemiddelde prijs? Of loopt dat ook steeds verder op?
Hangt zich een beetje vanaf. Kijk, Valve is echt wel de goedkoopste in de PC-handhelds. Zeg maar. Ik bedoel, alle goedkoopste natuurlijk de Switch. Nintendo maakt altijd zo goedkoop mogelijke apparatuur. Die eigenlijk gewoon heel veel mensen moet kunnen bereiken. Maar als je bekijkt bij die nieuwe lichting, dan is de Steam Deck wel het goedkoopst. Ik denk dat je een gereviseerde met een LCD-scherm hebt, heb je iets voor 350 euro, zeg maar. Dat valt hartstikke mee. Maar zij hebben het geluk natuurlijk dat zij een platform hebben. En zij, ik geloof dat zij niet eens heel veel verdienen aan de Steam Deck. Zij verdienen eigenlijk er meer aan dat jij gewoon games erop gaat kopen.
Ja.
Dus daarna gaat het al heel snel weer omhoog. Dus als je zo'n ROG Ally wil hebben, dat is 600-700 euro.
Zo.
En dat gaat dan weer verder en verder en verder en verder. Ik heb wel handhelds gezien voor 1500 euro.
Ja, doei.
Wat wel leuk is, dat het wel gewoon eigenlijk grotendeels hangt rondom Steam alsnog. Dus eigenlijk Steam is sowieso de winnaar. Want zelfs als jij een Ally koopt of een Legion Go, dan speel je waarschijnlijk gewoon je games via Steam.
Ja, want Xbox Game Pass of zo, dat kan er niet op, of wel? Of niet?
Nou, je kan op een Steam Deck kan je sowieso wel Game Pass, maar eigenlijk vooral qua streamen of je moet de Windows opzetten. En dat is niet een hele fijne ervaring, kan ik je vertellen. Met mijn ROG Ally en zo, die draaien dan wel weer op Windows. Dan kun je er Game Pass games opzetten. Maar Game Pass is natuurlijk maar een selectie van de games die er is. Terwijl Steam is gewoon de grote marktleider. Het is de App Store van de PC. Daar kun je alles gewoon halen. Dus Epic Games probeert er tegen op te boksen. Dat lukt ze eigenlijk ook nog steeds niet. Ondanks dat ze er echt miljarden in gestopt hebben. Niemand stoot wel van de troon op dat gebied.
Nee, en je hebt ook zo vaak uitverkoop. Je hebt mensen die inderdaad al sporadisch, misschien zelfs al 15, 20 jaar. Of hoe lang bestaat de Steam Store? Een jaar of 15?
Poeh, ja, zoiets. Ik begin 2000 ergens begonnen toen Half-Life uitkwam.
Ja, dus er zijn mensen die hebben gewoon honderden en honderden games. In de sale is daar vaak extreem uitverkoop. Dus dan pik je even een game op voor een eurotje. Ja, dus heb je mensen die
gebruik vooral Max. En zelfs ik heb een account met allemaal games erin.
Ja, precies. Dus je pikt wel eens wat op en zo. Dus je kan altijd vooruit. En heel veel indie games zijn ook ontzettend leuk op zo'n Steam Deck of afgeleide natuurlijk. Die zijn vaak ook beginnen PC only en komen dan naar consoles en zo. Nou, kan je toch als eerste handheld aan de slag met zo'n indie game. Ja, dat is wel lachen hoor.
Ja, en het allergevaarlijkste zijn de bundles. Hè? Dan heb je zo'n site als Humble Bundle. Die verkoopt er voor een tientje echt 20 leuke indie games. En dan kun je allemaal, er zit gewoon een knopje op die site van redeem op Steam, redeem op Steam, redeem op Steam. En vervolgens heb je gewoon voor bijna geen geld, heb je gewoon een bibliotheek van duizenden games als je niet uitkijkt.
Ja, dit succes zijn we nog niet vanaf. We doen met nummer 22. Marvel Multiverse stort in elkaar.
Zo hè?
Ja, dat kunnen we bijna wel zeggen. Hè?
Oh.
Wat ooit begon in 2008 met de eerste Iron Man, kwam tot een soort hoogtepunt bij de
Endgame.
Bij de Endgame, met Thanos.
2019.
Ja, meesterlijk opgezet ook.
Dus, ja, en trouwens, hè, want de hoogste... het is de meest succesvolle filmreeks aller tijden. Een opbrengst van meer dan 29 miljard dollar. Hallo. Ja, niet normaal.
Ja, het is ongelooflijk. Ja, en het valt natuurlijk ook een beetje samen met corona. Want inderdaad, dat hoogtepunt kwam, Endgame... was fantastisch ook. Was een belevenis om naar de bioscoop te gaan. Was echt leuk om met een volle zaal te kijken ook.
Toen kwam corona en toen begon fase 4.
Ja, en tot nu toe is het eigenlijk heeft dat geleund op bioscoopbezoeken en volle zalen. En nu moesten ze die fase 4 starten met thuisfilms en streaming. En...
ja, maar het is niet alleen dat. Hè?
Bedoel, nee, want Disney Plus kwam erbij.
Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings. Ik bedoel, wat? Waar hebben we het over, man? Ik bedoel... en heb jij die Eternals gezien?
Half.
Wat draak was dat, zeg hij.
Ik ben daarbij in slaap gevallen. Dat is mij nog nooit in een bioscoop gebeurd. Maar ik ben echt gewoon helemaal weggezand bij die film.
En ja hoor, en men kreeg ook nog een vervolg. Waarom?
Ja, en dan kwam Disney Plus er ook nog bij. Dus ze moesten hun aandacht ook en het verhaal daarmee verleggen naar allemaal tv-series. Wat in eerste instantie best wel goed begon. Want volgens mij was een van de eerste was die serie WandaVision.
Ja,
vond ik die ging ontzettend, nog wel, maar daarna... een ontzettend goede serie. Maar daar kwam daarna weer die film van Doctor Strange overheen. Die gewoon helemaal dat hele verhaal negeerde. Of grotendeels. Ja, het haakt allemaal niet meer zo lekker op elkaar in als dat het vroeger deed.
Nee, maar al die series dan, die daarna kwamen.
Ja, daar word je niet lekker van.
Met Falcon en The Winter Soldier, de Hawkeye, Moon Knight, weet je... en She-Hulk.
Ja, dit jaar dieptepunt, Secret Invasion.
Nou, ja,
ik heb hem helemaal uitgekeken. Het is zo'n hemeltergend slechte serie.
Voor straf niet.
Het is zo ongelooflijk dom. Ja, Secret Invasion.
Is het probleem ook niet gewoon dat het in uren niet meer te doen is? Ik bedoel, laten we niet doen alsof alle films tot aan Endgame allemaal fantastisch waren. Daar zat ook wel prut tussen.
Is het ook wel
maar dan was je twee uurtjes doorheen. En nu heb ik echt een serie van 8 uur waar ik doorheen moet als ik alles up-to-date zou willen houden.
Precies.
Ik heb het geprobeerd, maar ik ben gewoon van de wagen gevallen. Het lukt me gewoon niet meer logistiek gezien om het allemaal te blijven kijken.
Ja, en nou hoor ik ook dat Loki seizoen 2 een van de beste series van het jaar is. Ja, sorry, ik ben net afgehaakt.
Loki die probeert nog een beetje soort het vuurtje brandend te houden. Als een soort fakkeldrager. Maar nee, het is
ook de laatste A-lister.
En die hele multiverse-zaken. Ja, ik ben gewoon, dat is gewoon te complex. Weet je, hoe is de bad guy hier? Ja. Ik wil het niet te simplistisch maken, maar...
ja.
Kang, ik bedoel, whatever. Ik heb hem nog niet eens gezien, man.
Maar daar willen ze ook van afkomen nu. Hè? Want die Kang, die was al gecast. Die heeft een paar van die cameo'tjes gehad aan het einde van Loki en dat soort dingen.
Ja.
Maar die acteur, die zit nu in een of andere misbruikzaak, staat hij centraal. Die niet echt de goede kant voor hem opgaat. Dus Disney, die heeft nu ook het koude zweet in de nek van shit, we hebben de verkeerde man gekast. Ja. En nu moeten we maar een nieuwe schurk vinden. Misschien moeten we Dr. Doom maar uit de kast trekken. Dus
nou, en sterker, dat helpt dus, ook niet. Kevin Feige, die studio natuurlijk, productiestudio achter die hele MCU. Ja, die hebben dus nu echt hard op nagedacht om gewoon zelfs weer de Avengers uit hun pensioen terug te trekken. En weer op de bühne te schoppen. Ja, nou, dat zegt wel veel hoor.
Het zou mij helemaal niks verbazen als we vroeg of laat alsnog gewoon een inmiddels best wel oude Iron Man terugkrijgen.
Nee, Downey Jr. heeft al bedankt. Begreep ik.
Ja.
Oh, is dat
zegt hij dan. Hè?
Geld koopt alles. Hè? Dat, nee, ik zie... Ja, als iemand het weer kan opstarten. Maar ja, ze moeten echt wel inderdaad met iets heel interessants komen. En wil dit weer op de rit komen.
En, nou ja, trouwens, met Star Wars gaat het ook niet heel veel beter. Hè?
Nee. Ik zou willen dat het anders was, maar ik... Ja, Ahsoka heb ik matig van genoten, maar daar had ook wel meer in gezeten, hoor.
Ja.
Ja, niet Barbenheimer, maar Ted Berry. Sterke techfilms.
Ja, ja. Ja, de zomer werd natuurlijk opgeluisterd door twee grote films die op dezelfde dag in de bioscoop verschenen. Oppenheimer van Christopher Nolan over de uitvinder van de atoombom. En Barbie van Greta Gerwig over de iconische speelgoedpop natuurlijk. Ja, beide films waren echt een gillend succes en Barbenheimer was geboren. Nu, ja... Ja, Oppenheimer heb ik ook gezien. Vond ik een beetje mee tegenvallen trouwens. Ik zag dat Barbie nu op HBO Max staat. Sinds vorige week. Mm-hmm. 2 weken nu. Dus die ga ik in de kerstvakantie denk ik toch nog wel even kijken. Maar goed, wij nerds. Ja, ik was toch echt wel meer gecharmeerd van twee hele sterke films trouwens. Techfilms zou ik ze willen noemen. In 2023. En dat waren BlackBerry en Tetris. De eerste die vertelt, zoals de naam al doet vermoeden, over de opkomst en ondergang van de in de jaren nul zo populaire mobiele telefoon. Je weet wel, hè, met het volledige toetsenbord. En de tweede teunt de curieuze ontstaansgeschiedenis achter het ijzeren gordijn van een van de best verkochte games aller tijden. BlackBerry was lange tijd nergens te zien hier, althans niet legaal. En zelfs illegaal was het moeilijk. heb ik van horen zeggen hoor. Vraag ik namens een vriend. Ja. Maar die is wel inmiddels te huur op diverse streamingdiensten. En Tetris is bijvoorbeeld te zien bij Apple TV Plus. En dat zijn echt aanraders, mensen.
Ik heb Tetris toevallig dit weekend nog voor het eerst gezien. Dus ik kan me zeker aansluiten bij dat advies. Wel een hele leuke film.
Ik lieg niet, hè, dus.
Nee, het is gewoon een fijne... Het is en zeg maar een tech-onderwerp waar je in zit... maar het is ook zo ontzettend ethisch en alles... Dat in de eerste outfit, dan zie je al zo'n dame in zo'n jaren 80 fitness outfit met een permanentje. En denk van ja, dit is het tijdwerk waar het zich afspeelt. Ja, en het gaat helemaal los met de KGB erbij en allemaal gekke dingen. En het gaat allemaal kanten op die je niet zou verwachten. Superleuk om te zien.
Ja, en ook leuk om je dan te bedenken. Dit is echt ongeveer zo gebeurd. Ze hebben het niet...
Het zijn echt beide eigenlijk een soort origin stories. Hè?
Ja, die waarschijnlijk wel een beetje zijn aangedikt. Maar...
Gedramatiseerd, maar ja.
Nee, leuke aanraders. Vooral ook als je niks te doen hebt deze kerstvakantie, check die films. Zijn we aangekomen bij nummer 20. Singleplayer wint het van multiplayer.
Ja, want dit was een van de beste jaren. Niet alleen specifiek over games, maar specifiek voor singleplayer games. Het grote titels als The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Starfield. Je had grote verrassingen zoals Baldur's Gate 3. Strikt gezien een indie game trouwens. En je zou haast vergeten dat we eerder in het jaar nog een geweldige remaster hadden van Metroid Prime. Alan Wake 2 kwam het laatste moment nog even voorbij met de meest bizarre verhaalvertelling die er geloof ik ooit in een game heeft gezeten. Hmm. En we hebben nog allemaal kleine indie games zoals Sea of Stars, je hebt Cocoon. Dus Cocoon is trouwens denk ik misschien wel mijn favoriete indie game ooit geworden dit jaar.
Zo.
En het is allemaal singleplayer. Dus we zijn een beetje uit die tijd dat we allemaal alleen maar Fortnite, Call of Duty, FIFA online met elkaar zaten te spelen. Of Destiny of World of Warcraft, zeg het maar. Maar dat we gewoon weer ouderwets singleplayer verhaaltjes thuis zitten te spelen.
Ja.
Fijn, hè?
Heerlijk.
Ja, dat was natuurlijk ook lange tijd een beetje... Dat weet jij misschien beter nog dan ik, Bas. Maar jij zit toch... Ik bedoel, ik ben nog wel een gamer, maar jij volgt het meer op de voet. Maar ik had toch wel het idee dat er... lange tijd het idee in de sector leefde dat multiplayer, dat was de toekomst. Hè? En singleplayer waren echt een tijdje uit.
Nou, ze hebben natuurlijk heel erg... In 2003, 2004 kwam World of Warcraft uit. En dat was echt een... Dat printte gewoon geld.
Ja.
Dat was gewoon één spel wat ze hadden gemaakt. En het liep abonnementskosten. En mensen bleven maar betalen en betalen en betalen. En free-to-play kwam op. En eigenlijk de boodschap aan bedrijven was van... Ja, als jij een game wil hebben die echt veel geld verdient... dan moet je er gewoon voor zorgen dat het een service is. En dat mensen blijven spelen. En dat doe je door multiplayer te maken.
Ja.
We zitten nu een beetje in een fase dus dat we daar een beetje van afstappen. En dat komt ook deels omdat wat de industrie dit jaar een beetje heeft geleerd... is dat er maar plek is voor zoveel van dat soort hele grote games. Ja. Wij kunnen niet met z'n allen en Fortnite op de voet volgen... en FIFA iedere avond bijhouden om ons ultimate team te doen. World of Warcraft misschien nog aan de zijkant ernaast spelen. Dat zijn zulke grote spellen en we hebben met z'n allen maar zoveel tijd. Terwijl
GTA Online,
En het is echt killing, want er zijn er wel een paar geweest die dit jaar uitkwamen. Maar de stekker werd er ook heel snel uitgetrokken als werd ontdekt van... ja, dit beent gewoon de concurrentie niet bij. En we bloeden gewoon geld als we dit blijven maken.
Ja, want dat
en
is het, hè?
Daarom zien we nu weer met
het is net een soort... ook je vrienden moeten erop zitten. Want het is wat dat betreft eigenlijk net proberen om met z'n allen van WhatsApp af te komen... en je vrienden op Signal te krijgen, bij wijze van spreken. Het is in je eentje niet leuk. Je wil ook dat de rest meekomt. En je wil ook dat er andere mensen op zitten. Dus inderdaad, er is maar plek voor zoveel. Er waren er al een paar grote die opkwamen. Natuurlijk ook Overwatch gehad, die al langs zij kwam. Je hebt Apex Legends. Maar inderdaad, hoeveel plekken? Nou, Sony die is er al op teruggekomen. Sony heeft natuurlijk Bungie gekocht voor Destiny 2. Wilde vol inzetten op die live service games. Zouden per maart 2026 eigenlijk 12 uitgebracht willen hebben, was het plan. Dat is nu teruggeschaald tot 6. Althans, onlangs. Waarschijnlijk 5 inmiddels, omdat Naughty Dog is afgevallen met die multiplayer game rond The Last of Us. Het lijkt me ook wel verstandig, inderdaad.
Nou, ik vind het niet erg. Ik ben denk de laatste 10 jaar of zo eigenlijk alleen maar een single player gamer. Kom maar door.
Het is ook toegankelijker, toch? Ik ben wel eens een paar keer geneigd om weer Destiny te gaan spelen. En dan zoek ik op van, wat is er gebeurd sinds de laatste keer dat ik speelde? En dan zijn er allemaal systemen toegevoegd en bepaalde classes en dingen opnieuw gebalanceerd. En dan lees ik dat en denk ik, laat ook allemaal maar. Hier heb ik de tijd niet meer voor. Ik ga wel weer iets spelen waarbij ik gewoon van begin af aan gewoon er doorheen knal.
Ja, en het blijft ook gewoon wel zo natuurlijk. Ja, bij Destiny heb ik het inderdaad ook wel eens geprobeerd. De laatste keer dat ik dit gespeeld heb is al jaren geleden. Maar dan was ik lekker bezig met een groepje vrienden. En dan kon ik één avond niet. Ja, dan kom je nooit meer op niveau. Dat is het ook. Als de rest gewoon doorstoomt, die zijn dan al die zijn een paar levels hoger. Die kunnen een dungeon doen waar jij dan nog niet in kan. En dan moet jij eigenlijk die tijd inzien te lopen om weer mee te kunnen. Ja,
dat is zielig.
Dan wordt het huiswerk. Voor mij is
en heel veel gamers zijn nu ook in de 30, hè? Dus heel veel mensen die in de jaren 80 opgroeiden met games. Floris en ik zijn van die generatie. Die zijn nu allemaal net met jonge kinderen. Dan wil je geen online game die je niet kan pauzeren. Terwijl je ondertussen een flesje moet geven. Dan wil je gewoon iets wat je even in korte sessies kan doen.
Nee, het moet de pauze kunnen.
Ja, we worden allemaal volwassen, jongens. Huh?
Ja, het is onvermijdelijk.
Door naar nummer 19. Slim Chinees, veel voor weinig.
Ja, de dagen dat Made in China, weet je nog, synoniem stond voor slechte kwaliteit. Ja, die liggen toch echt wel achter ons. En zeker in tech. Dat wil aan de andere kant toch ook weer niet meteen zeggen dat er in het Westen heel veel affiniteit is voor Chinese merken. Maar we zitten er nog een beetje tussenin. Smart home specialist Akara, die maakte wel echt indruk op ons dit jaar. Met smart home spullen, een videodeurbel, een smartcam. Dus dat is echt een merk om in de gaten te houden.
Ja, en het valt wel op dat er ook een beetje meer wordt gekeken naar of dat nou wel de bedoeling is wat er allemaal uit China komt. Er is ook een beetje een strijd mee.
Hoe bedoel je?
Vooral op het gebied van auto's, dat bijvoorbeeld Europa nu kijkt. Of al die goedkope Chinese auto's eigenlijk wel kunnen. En op het gebied van auto's is dat ook wel terecht, denk ik. Of althans heb je dat gezien. De Europese Unie die onderzoekt nu of de Chinese staat niet te veel kortingen geeft aan zijn eigen.
Oh, zo. Ja, ja.
En misschien
qua veiligheid of zo.
Ja, nee, niet qua veiligheid, maar gewoon qua prijzen. Nou zou het best kunnen dat op smart home gebied ook zo is. Dat je denkt, dit zijn wel verdacht goedkope gadgets. Maar ja.
Nou, van Akara zeker. Of die vind ik niet verdacht gekomen, maar ze zijn gewoon lekker scherp geprijsd.
Ja.
En ze werken met alles. Nou, dat Ja, kom er maar eens om in Europa, zou ik bijna zeggen.
Nou, inderdaad.
Er zit wel eens een beetje privacyzorg ook bij, toch? Ik kan me ook voorstellen dat... Want je had natuurlijk een tijdje terug had je Huawei, die heel groot was in Europa. Die zijn toen met allemaal sancties zijn die hier weer klein gemaakt en uiteindelijk verdwenen. Want de zorg was dat de Chinese overheid Chinese bedrijven zou gebruiken om in Europa te spioneren. En als ik nou mijn huis volhang met camera's uit China. Ik zeg niet dat het gebeurt. Ik heb geen idee wat het gebeurt. Maar ik kan me wel voorstellen dat daar politiek alweer heel snel aan wordt getrokken. Van, oh nou, dat zijn Chinese camera's en nu kijken ze misschien in onze huiskamers mee.
Ja, dat zou... Dat... Ik sluit het niet uit met het kabinet wat een aantocht is... dat je dat soort discussies weer gaat krijgen. Maar kijk, van elkaar in dit geval... die zijn ook pas sinds 2021 in Europa... en daarmee ook in Nederland actief. Die zijn door alle CE-keuringen heen gegaan. Je kunt de opslag prima helemaal lokaal doen. Of bijvoorbeeld via Apple iCloud. Je kunt gebruik maken van de diensten van Acara zelf. Dat kost 7 dagen gratis, zo even uit mijn hoofd. Maar nee, daar maak ik me eigenlijk bij dit merk niet zo'n zorgen om. Bij de wat minder bekende merken, een beetje een soort off-the-shelf IP-camera. Ja, daar zou ik er wat beduchter op zijn, denk ik dan.
Ja, en ook omdat je zo'n je kan het nu steeds vaker bijvoorbeeld in je iCloud secure video hangen en zo natuurlijk. Dat is wel prettig. Dan omzeil je eigenlijk
of lokaal het hele... opslaan, hè? Dus ook in de camera zelf in dit geval.
Ja, dus ik denk ook dat de fouten die er geweest zijn, dat we daar ook wel als consument van geleerd hebben. En dat we gewoon even kijken van als ik dit koop, waar gaat die video dan heen? Wie kan er überhaupt bij? Ben ik dat alleen zelf? Nou, dat is prima. Of is het versleuteld? Of nou ja, dat zijn allemaal dingen die je...
Ja, nee, dat terecht. Maar bijvoorbeeld als ik het vergelijk met Netatmo, een Frans merk.
Ja.
Mijn huis hangt er vol mee met de camera's. Of van de gevel en binnen. En om iets te noemen. Dat werkt dan alleen via de 2,4 hertz band van wifi. En niet de 5. Maar 5 is sneller. En dus als jij via de app op je iPhone contact probeert te maken, zal die altijd de 5 pakken. En dus werkt die camera dan. Ja, kortom, allemaal... Gedoe, gezeik. En die van elkaar die werken gewoon op allebei frequenties. Die probleem opgelost. Klaar. Ja. En het is een hele waslijst allemaal met dat soort... Ja, ik zou bijna zeggen features.
Ja.
Dus wat ik zei. Merk om in de gaten te houden.
Nummertje 18. Android updates. Langst. Ja. Ze begonnen elkaar dit jaar ineens af te troeven. We wisten dat bij Android altijd het zo in de regel was. Dat je misschien blij mag zijn met 2 à 3 nieuwe updates. Apple deed dat altijd al veel langer. Bij Apple wordt het 5, soms 6 jaar ondersteund met grote iOS-updates. En dan vaak daarna nog soms een beveiligingsupdate. Ze beloven dat eigenlijk nergens bij Apple, maar de praktijk die wijst dat een beetje uit. We krijgen het idee dat door die nieuwste chips de periode nu zelfs nog wat langer is. Maar dat weet je pas over een paar jaar. Bij Android was dat altijd een beetje... Tot zeer kwalijk.
Nou, 2 jaar was al veel.
Ja, vooral de Chinese merken mocht je blij zijn. Nou, Samsung, die bracht er al verandering in. Die beloofde toen al 4 jaar ondersteuning. Dat was volgens mij...
Dat was voor Android begrippen echt heel lang. Toen
was al heel lang. Dan kreeg je 4. Dus vanaf het moment van verschijnen van de telefoon kreeg je 4 nieuwe Android versies. Nou,
ja, niet wanneer jij hem kocht, maar...
Vanaf het moment van verschijnen, ja. Precies. Dus weet je, het kan ook best dat je inderdaad een jaar later... Nou, dan krijg je nog 3 nieuwe versies. Heel netjes. Dat heeft Samsung echt... die heeft er later ook nog een jaartje bij gedaan. Toen de concurrentie begon in de gaten te krijgen van... Ja, dit is interessant. Dit moeten wij ook doen. Google, die bleef best wel lang achter. Moet ik zeggen. De Pixels van vorig jaar... Die deden volgens mij ook nog maar 3 jaar. Maar daar gaat nu meteen... gaan ze erop en erover. 7 jaar.
Bam.
Bij de Pixel 8 toestellen. Ja, dat is wel lekker. Maar toch Nederlands trots... Fairphone, spant de kroon.
Ja hoor, stoer hè?
8 jaar bij de Fairphone 5.
Zo.
Netjes hè?
Ja.
Chapeau. Dat is flink.
Ja, ik vind het wel heel goed. Het is ook, het maakt gewoon dat je toestellen langer meegaan. Simpel, dat ze langer veilig zijn, dat je minder...
Nou ja, mensen doen ook gewoon best lang met die toestellen. En het is wel zo'n fijn idee dat ze dan ook gewoon goed ondersteund worden.
Ja.
Het is een goed verkooppraatje denk ik uiteindelijk ook hoor. Want
dit is toch wel... Ja, het sluit ook aan bij de praktijk, wat ik zeg. Want je mensen gebruiken die toestellen gewoon ook weer heel lang. De meeste mensen althans.
En ja.
Nee, maar dat is het. Ik hoor heel veel mensen om me heen redeneren van ja, het kost zoveel, maar ik doe er zoveel jaar mee. En dan, dan verdeel ik dat bedrag over die zoveel jaar. Je had een periode dat iPhones altijd bekend gestaan als wat de meer premium toestellen. Ja. Maar als je die rekensom ging maken, waren iPhones altijd goedkoper. Want je kon er veel meer jaar mee dan zo'n Pixel waar je 3 jaar maar mee kon. Wat opeens het omgekeerde wereld was voor heel veel mensen. Dus ik denk ook van ja, als jij dit langer kan uitrekken, dan wordt het ook aantrekkelijker om
zo'n toestel gaan te kopen. Het heet Girl Math, toch? Hebben ze dit jaar Girl Math genoemd, zo'n rekensom.
Oh,
dat is kennelijk de manier waarop vrouwen ook tassen en schoenen aan zichzelf kunnen verkopen. Dat ze zeggen, ja, die tas die is eigenlijk die tas die is €600. Maar ja, het is prachtige kwaliteit, tijdloos, doe je de rest van je leven mee. Nou, hoeveel dagen van je leven gebruiken die tas? Gedeeld door hoe oud je denkt te worden? Nou, dan kost zo'n tas 20 cent per dag. Dat is gratis. Natuurlijk koop je die tas.
Ja, ja nou, dit pas ik echt heel veel toe. Dus kennelijk ik zal wat dieper met mijn stem praten om te compenseren. Maar jeetje.
Ja, weer wat geleerd. Heel wat anders dan Android, maar het is universeel toepasbaar. Even tussendoor, ook deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
Ja, even een opfrisser. Incogni is een dienst die jouw online sporen uitwist. Want online tracking, inmiddels, misschien best wel ingewikkeld. En het gebeurt nog volop. En zeker in het verleden hebben datahandelaren enorme profielen van jouw data gemaakt.
Ja, en die profielen die worden verhandeld zonder dat je het zelf weet. En daar kan je last van hebben. Callcenters, scams, noem maar op. Het goede nieuws, handelaren moeten jouw data verwijderen. Het slechte nieuws, je gaat ze zelf nooit allemaal vinden.
Nee, en dus laat je dat aan Incogni over. Je weet dus precies waar ze moeten aankloppen. Ze kennen elke smoes. En er zijn eigenlijk maar 3 stappen. Je maakt een account aan. Je geeft Incogni toestemming om namens jou te handelen. En als laatste stap wachten tot het allemaal is verwijderd.
Ja, ik heb zo'n account aangemaakt. En dan zie je ook de voortgang van die verwijdering. En welke bedrijven jouw data allemaal in handen hadden. Ooit gehoord bijvoorbeeld van Bellardi Wong.
Wat?
Ja, Yellow.
Wow.
Sessie. EQ Data.
Best creepy, hè?
Ja.
Ja, nee, ik heb er natuurlijk nog nooit van gehoord. Maar zij wel van jou. En als je dat niet wil, dan kan Incogni jouw data in 1 klap laten verwijderen.
Precies, en natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. Normaal gesproken betaal je €13 per maand of €6,50 per maand als je van jaar afsluit. Maar ga je naar incogni.com/bright, dan krijg je 60% korting.
Bon.
Als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
De link staat in de show notes.
Ja, vouwen, flippen, klappen, scheren, openen.
Waar hebben we het over, hè? Dan?
Ja.
Dat is een rebus bijna.
Ja, nummer 17 is het trouwens.
Zal ik het antwoord geven?
Ja.
Het is de vouwtelefoon. Kijk, die zijn er natuurlijk al een paar jaar. Maar de doorbraak die blijft nog een beetje uit. Samsung doet zijn best met dit jaar de Galaxy Z Fold 5 en Flip 5. Vooral de Flip zien wij inmiddels wel als een valide smartphone. Maar de meerwaarde ten opzichte van gewone smartphones blijft voor velen te gering. Zelfs de OnePlus Open, die ons aangenaam verraste met zijn fijne formaat en softwareondersteuning, trekt vouwtelefoons nog niet over de streep.
Nee. Nee, ja, weet je, ook eerder dit jaar toen die Flip 5 uitkwam, was Bram ook wel enthousiast. Dat schermpje wat aan de buitenkant zit, Flip 5 is dus dat kleine model. Die vouw je op tot een soort van vierkantje en die doe je dan in je broekzak. En Bram die was meegenomen naar Zuid-Korea, het thuisland van Samsung. En daar zie je veel meer mensen met zo'n ding rondlopen. Waardoor je ook een beetje het idee krijgt van, oh, het kan wel en daar leeft het een beetje. Maar dat is hier in Nederland nog niet echt gebeurd. Ik zie ze nog steeds, ik zie in het
OV. Europa niet volgens mij, in Amerika ook niet zo.
Je ziet zelden mensen met zo'n ding. Wij hebben ook de beroepsdeformatie dat je er een beetje op let. Ik zie tegenwoordig veel pixels, maar ik zie geen vouwtelefoons, nauwelijks. En
ik heb er nog niet één in het wild gezien, eerlijk gezegd.
Nee, en dat is toch wel veelzeggend. Als iets aanslaat, dan begint het op te vallen. Zeker zoiets. En dit blijft toch een oplossing die een beetje op zoek is naar een probleem, hè?
Ja, ik zie ook nog niet waarom ik dit zou moeten willen. Ik zie wel, dan hebben ze dat je kan video bellen en dan kan je hem een beetje omhoog zetten. En ik denk van maar dat ga ik echt nooit doen. En anders zet ik hem wel tegen een boek aan of zo, dan ben je er ook. En het zijn allemaal van die gekke, vergezochte oplossingen voor problemen inderdaad die niet bestaan.
Ik heb dat bijvoorbeeld misschien wel bij, we zullen het de volgende week ook nog even kort over hebben, maar die AI-pin van die startup, Humane, die draagbare, schermloze smartphone, die Je zit vol met AI-tools en zo. En je bedient met je stem en zo. En ja, is ook nog... zoals die functioneert... nog een beetje een gok. En misschien net te vroeg. Maar ja, dat prikkert mij wel veel meer. Dat is wel een ding wat ik in ieder geval zou willen proberen. Bij die Vouwtelefoons heb ik... ik heb het toen ooit de allereerste Fold heb ik geprobeerd. Maar... Nee, ik word er niet warm of koud van, eerlijk gezegd.
De nadelen zijn ook nog te groot, denk ik. Hè? Dat ik zit me constant, als ik er eentje moet reviewen, dan erger ik me toch altijd weer aan waar die vouw dan precies zit. Dat er zo'n bobbel in het scherm zit.
Ja.
En je hebt constant die stem in je achterhoofd van, ja, maar over zoveel keer vouwen, dan zal dat scharnier wel een keertje kapot gaan. En dan moet ik hem vervangen.
Ja,
ik voel me gewoon onzeker en naar als ik zo'n ding gebruik.
Fysiek is het ook hetzelfde formaat in je broekzak, weet je wel.
Ja.
Of
je
zeker bij zo'n flip.
Ja,
of daar win ik niks mee.
Nee.
Bij die grotere, de Fold en dus ook die Open. Ja, oké. Okay. Dan heb je dus in potentie een dubbel zo groot scherm bij je.
Ja, maar ook vooralsnog een dikkere smartphone. Dus ja. Het is fysiek formaat blijft leidend, denk ik.
Nou, je hoort het al. Wij zijn nog steeds niet overtuigd.
Nee. Nummertje 16. Opvolger van de OV-chipkaart is geknipt voor deze tijd.
Nee, goed. Dat is een leuke... Wat gevat, Floris.
Ja, mooi hè?
Ja, nee, dat was wel een dingetje hoor, dit jaar. Vooral een beetje aan het begin van het jaar natuurlijk. Toen de NS toetrad. En ook de laatste regionale vervoerders. Zodat de landelijke dekking van OVP... Ja, dat is gewoon een feit geworden dit jaar. En het is eigenlijk de opvolger van de OV-chipkaart. En... Het houdt in dat je dus in heel Nederland in het openbaar vervoer kunt stappen met louter je bankpas. Ja, of een versie daarvan op je smartphone.
Ja.
En zelfs creditcards.
Trouwens. Nou, ik was echt verbaasd dat het dit jaar nog was. Want ik ben er zo aan gewend al. Ik gebruik het met Apple Pay op mijn Apple Watch. Ja, dat is nu de manier waarop ik in het OV ga. Ik klik twee keer op dat knopje en ik loop door. En ik denk niet eens meer bij na. En het werkt fantastisch.
Maar heb je niet, want dat is eigenlijk het enige wat nog echt ontbreekt aan OVP. Abonnementshouders, kortingskaarten, dat wordt nog niet ondersteund.
Nee.
Gaat wel komen trouwens, maar mis je dat dan niet? Je hebt geen kaart of zo?
Ik heb toevallig nu geen kaart, omdat ik meestal met...
Hoe vaak ga je niet meer?
Nou ja, dat komt ook. Ik ging vroeger vaak met de trein, want toen zat Bright bij RTL in Hilversum. En nu zitten we in Amsterdam. En daar kan ik met de bus en de metro naartoe.
Zo dus OV?
Ja, maar daar heb je geen abonnementsvormen bij.
Dat is correct. Tuurlijk,
ja.
Dus dan check ik gewoon daarin met mijn horloge. En dat kost gewoon altijd hetzelfde. En het enige wat ik soms nog wel mis, is dat... Maar dan onthoud ik dat het zo is. Is dat je ook geen OV-fiets kan huren met OVP. Dat komt omdat het heeft vorig jaar de directeur van OVP wel eens hier in de Bright Podcast uitgelegd. Dat eigenlijk heel veel diensten zijn door de jaren heen een soort van hacks gaan toepassen op de OV-chipkaart. En die zijn dingen gaan doen die eigenlijk niet kunnen.
Nou ja, die eigenlijk helemaal niet de bedoeling waren.
Nee, die niet de bedoeling waren. En de manier waarop OVP werkt is weer een extra sprong. Want dan geven ze eigenlijk de authenticatie van de betaling uit handen aan de bank. En die wordt elke middernacht geïnd. En dat werkt wel voor een rit die zich vaak afspeelt binnen één dag. Er zit niemand in Nederland langer dan 24 uur in het OV.
Nee.
Maar je kan wel langer dan 24 uur een OV-fiets huren. Dat doen mensen vaak. Dan huur je iedereen op vrijdagavond als je bijvoorbeeld bij vrienden gaat logeren, om maar iets te noemen. Of je gaat uit of wat dan ook. Nou, er zijn tal van voorbeelden te bedenken waarom je langer dan één dag een OV-fiets hebt.
Dit verklaart ook wat mijn grootste probleem ermee trouwens. Want PNR's werken dus ook nog niet. De eerste keer dat ik heel vrolijk ging OVP, want ik woon dus in een dorp in the middle of nowhere van Friesland. Dus als ik eens een keer naar jullie op de redactie kom, dan moet ik eerst een heel stuk met de auto rijden. Dan ga ik met de trein, ga ik dan door het trein. Dus ik gebruik zo'n PNR. Maar dan moet je dus bij het uitchecken, moet je dan weer je OV-kaart scannen om de korting te krijgen. Dus ik heb eerst iets van €20 aan parkeerkosten moeten betalen. En dan bovenop de kosten. Omdat dat werkt dan ook weer niet. Maar dat is natuurlijk hetzelfde idee. Want je kan dagenlang ergens parkeren. Dus daar kunnen ze weer niet goed rekening mee houden.
Ja, en daar wordt wel aan gewerkt hoor, hebben ze toen gezegd. Maar dat is gewoon, als je ziet, die man die liet ook een foto zien van de soort van routekaart die zij aan een muur hebben hangen. Van alle mogelijkheden die aan OVP hangen.
Van alle vervoerders.
Dat is al ongelooflijk. Dat is wereldwijd ook uniek. Niemand doet dat op deze manier. Op deze schaal. Dus dat het überhaupt werkt, nu al, vind ik een wonder. En ik ben er al zo aan gewend. Ja, vroeg of laat komen die extra dingen er ook wel bij. Ik ben er blij mee. Ja, nummer 15. Wordt de Sonos Era 100 opnieuw de populairste slimme speaker?
Huh.
Ja.
Nou?
Nou ja, de ruzie tussen Google en Sonos is dit jaar wel beslecht, moet ik zeggen. Want daar hing natuurlijk de vorige slimme speaker battle een beetje om. Of dat hing allemaal aan Google, de Google Assistant. Maar die zit niet op de Sonos Era 100.
Nee, dat is ook eigenlijk... maar goed, dat is ook eigenlijk wel de enige minpuntje, ja, aan de Era 100 ten opzichte van de Sonos One.
Precies, want...
Ja, maar dat was de populairste slimme speaker in Nederland, de Sonos One.
Ja.
En ja, dus daar op dat punt ga je er op achteruit. Maar ja, eigenlijk op alle andere punten...
Ja, audio technisch gezien, ja, het zit er twee speakers in. Dus het is met één speakertje, één Era 100, heb je al stereo geluid. Met meer bas, hey Bastiaan. En meer bereik.
Ja, hier ben ik met z'n
meer
tweeën.
Bastiaan?
Ja. Ja, hij heeft ook line in zelfs. Dus je kan ook je platenspeler erop aansluiten. Is ook slim, want heel veel mensen hebben tegenwoordig weer vinyl in huis. Dus je hebt streaming en vinyl. Nou, dat kan uit één speaker komen. Is ook fijn. En je kan ook de hele boel weer uitbreiden zoals we van Sonos gewend zijn. Twee Era 100's die zijn al een soort van soundbar vervanger. Eigenlijk, als je die Era 300 erbij pakt. Die doet ook Atmos. Ja, dan kun je het helemaal gek maken.
Je kunt ook twee van die Era 100's en dan een Sonos soundbar eraan. En dan heb je surround sound.
Ja, dan heb je surround sound. En je kan ook...
niet special trouwens, nee. Surround.
Ja. Ja, en je kan wel special maken als je dan weer een Sonos Arc neemt. En twee Era 300's. Dat is wel een dure grap inmiddels. Ja, maar dan heb je ook wel...
loopt wel in papieren.
Dan heb je wel prachtig geluid. Meer kanaals ook. Ja, dat is wel leuk. Ze doen het wel goed. En het is inderdaad op elk vlak beter. Behalve dat Google dingetje. Met het punt natuurlijk daar dat je wel gewoon muziek kan aanvragen aan Sonos. Ze hebben ook een eigen assistent. En eigenlijk is dat ook hetgeen wat je 9 van de 10 keer zal doen. Althans, ik persoonlijk doe dat. En ik heb dan weer een HomePod. Waar ook een tweede generatie van is verschenen.
Ja, dat is eigenlijk meer de aanrader. Mocht je echt voor die spatial audio willen gaan.
Ja.
Ik vind de kwaliteit nog uiteenlopen. Niet elke mixer kan dat even goed.
Nee, het is wel veel beter geworden, hoor, moet ik zeggen. Ik zit er bovenop, dat spatial audio. Ik vind het echt een hele leuke functie in Apple Music. En ik ben het ook wel steeds vaker gaan gebruiken. Ik heb dit jaar ook, bij Apple hadden ze een persbijeenkomst over spatial audio en hoe je dat inderdaad, hoe dat wordt gemonteerd, hoe dat in elkaar wordt gezet. En daar liet ook een audiotechnicus die werkt met Bruce Springsteen en Paul McCartney en zo, die vertelde hoe die dat dan deed en hoe die erbij nadenkt. En het is wel leuk dat gewoon die nieuwe manier, want bij stereo heb je links en rechts en bij Atmos gaat het erom dat het rondom je zit. Het kan van voor, achter, zijkant en ook van boven komen. En dat maakt dat ze op een hele andere manier nadenken over hoe ze de muziek in elkaar zetten, van welke kanten ze dingen laten komen. En dat, ja... Inderdaad, de kwaliteit loopt nog uiteen. We zagen ook nu laatst het gerucht dat Apple artiesten wil gaan uitbetalen op basis van of ze hun muziek in ruimtelijk aanbieden of niet. Dus dan krijg je daar ook weer een run op. Dan laat je het even afmixen in special. Maar ik heb ook het idee dat als het wel goed is gedaan, dan is het ook wel heel goed meteen. En dan zijn dit jaar toch wel een aantal albums, ook oude albums juist, die opnieuw gemixt zijn, verschenen die ontzettend goed klinken in special audio.
Maar goed, wil je dan heel wat qua prijs zit de HomePod een beetje tussen de Era 100 en de 300 in.
Ja.
Wil je echt special audio, dan raden we de HomePod aan.
HomePod, ja. Of die Era 300, maar dan ben je duurder uit. Ja.
Wat ook fijn is met die HomePod trouwens. Ik heb hier dus twee HomePods bij ons onder de televisie staan en met HDMI aangesloten. Maar je hebt ook sinds, geloof ik begin dit jaar, heb je die eARC ondersteuning. Dus als jij een Apple TV hebt, je hebt er die HomePod staan. Mijn PlayStation 5 speelt mijn audio uit de game af op mijn HomePod.
Ja, ik heb
dat is gewoon mijn hele installatie. En geen gedoe met kabels en weet ik veel wat. Het werkt
heerlijk.
Ja, leuk hè? Nee, dit is vet. Zijn we aanbeland bij nummer 14. Windenergie 2.0, Heirloom, Arrowleaf en Worldwide Wind.
Ja, ja, want kijk, van alle... duurzame energiewinningsmiddelen. Is dat een goed scherbbelwoord trouwens. torenhoge windturbines, die wil niemand in zijn achtertuin.
Nee,
die worden echt gehaat.
Ja.
Ze maken geluid, als je eronder staat inderdaad. Maar En dat vind ik dan ook wel weer leuk. Uit alle hoeken trouwens van de wereld hoor. Maar je ziet dat de markt daar dan op inspringt.
Ja.
Want we zijn niet de enigen die daarover klagen. En ja, er verschijnen dus ook allerlei toffe, nieuwe, leuke alternatieve ontwerpen.
Ja.
En we hebben er afgelopen tijd, maanden, zijn er al diverse voorbij gekomen op onze site. Even nog een paar noemen. De Heirloom. Lijkt net een kunstwerk trouwens.
Een soort waslijn, hè? Ziet het eruit?
Ja, een ronde waslijn.
Ja, en daar hangen dan een soort plankjes aan. Ook. Ja, dus aan die waslijn hangen een soort verticale plankjes. En door de wind gaan die plankjes rondrijden.
Ja, over een lamelletjes soort... bijna. Ja.
Ja.
Mm. Ik vind de naam ook fantastisch. Dat is natuurlijk gewoon een hele goede woordgrap.
Dan heb je ook nog de Aero Leaf. Dat is weer uit Frankrijk, even uit mijn hoofd. En dat ziet eruit als een boom.
Met ja.
En de blaadjes. En,
de blaadjes zijn dan van die rechtopstaande kleine windturbinetjes. Ja. Een soort van tolletjes. Oh.
Jij zit het nu even op te zoeken live.
Ik zit even te googlen terwijl je zit te praten.
En het idee is dan...
Zeker waar.
Ja, het idee is dan dat de wind is gratis. Zo'n boompje... wekt natuurlijk lang niet zoveel windenergie op als een grote turbine. Maar alles is mooi meegenomen. Dus zelfs op plekken, weet je wel... Stel, je hebt een dak wat niet lekker licht qua zonne-energie... of je kan geen zonnepanelen kwijt. Ja, misschien kan je wel zo'n paar van die boompjes neerzetten. Het is voor de buren niet lelijk.
Die boer die een paar van die palen op zijn weiland zet... daar in Flevoland, dat doet hij echt niet... omdat hij zelf zoveel energie nodig heeft. Hè?
Nee.
Dus dat doet hij ook alleen maar omdat hij er geld aan kan verdienen.
Precies.
Maar gewoon voor elk huishouden... zou een veel bescheidener windmolentje zou al helpen inderdaad.
Ja, en als het leuk staat en het is niet lelijk... dan heeft niemand er bezwaar op. Dan zet je het neer, het verdient zichzelf terug vroeg of laat... en dan wordt je energierekening wat lager. Ja, waarom niet?
En ook nog mooi is die Worldwide Wind. Hè? Dat zijn een soort... Die dobberen rond op zee.
Ja.
Er gebeurt veel. En ik verwacht daar eigenlijk nog wel veel meer. We hebben trouwens natuurlijk ook in Nederland... in september, even uit mijn hoofd... hebben we nog een enorm windpark geopend op zee. Voor de kust. Een beetje ter hoogte van Zuid-Holland.
Ja.
Hoe heet het nou? Holland. De naam weer kwijt. Maar de... Nee, dat daar wat alternatieven voor komen, lijkt me alleen maar leuk eigenlijk.
Zeker, lijkt me top. Zijn we aangekomen bij nummertje 13, het ongeluksgetal. Zeker voor fatbikes. Fatbikes in het verdomhoekje.
Ja.
Is de titel, ja.
Echt, hè?
Ja. Ja,
maar geen best jaar voor ze.
Nee, ze hebben echt een hele slechte reputatie gekregen, hè?
Ja, alles al. Maar goed, ja, dat is een beetje het gekke eraan. Ze zijn raar populair. En ze hebben echt een hele slechte reputatie. Hè?
Ja, ja, maar het is ook, het komt, weet je wel, een paar redenen. Wat er gebeurt eigenlijk, er zijn heel veel goedkope e-bikes in Nederland bijgekomen.
Met dikke banden.
Met dikke banden. En het zijn fietsen waar twee groepen graag op rijden. Wel meer, maar dan twee groepen primair. Middelbare scholieren en maaltijdbezorgers. En weet je wel, van die supermarkten. Nou, en die rijden allemaal hard en zonder op de regels te letten. En vaak hebben ze ook nog een opgevoerde fatbike. Waardoor dit
met gashendeltje.
Met gashendeltje, waardoor dit eigenlijk een soort van... Ja, voor veel mensen, vooral oudere mensen... Die durven dan haast niet meer op het fietspad lezen, want ze scheuren. En het is eigenlijk een soort brommer die je niet eens hoort aankomen. Nou ja, kortom, mensen zijn er niet blij mee. En dan zijn ze ook nog eens heel diefstalgevoelig.
Ja, onder dieven zijn ze ook razend populair.
Ja, ja. Waardoor geen enkele verzekeraar zijn handen eraan wil branden. Dus ze zijn inmiddels ook gewoon onverzekerbaar. En dat is ook, en je kan het ook gewoon zeggen van wat is dan een fatbike? Dat is onze Bram natuurlijk ook, want die zegt van het is fatshaming, zegt hij. Want een fatbike is gewoon, het is een e-bike met dikkere banden. Ja, wanneer wordt een e-bike een fatbike? En daarop heeft de ANWB, een van de grootste verzekeraars voor fietsen, gezegd. Een fatbike is een fatbike als hij eruit ziet als een fatbike.
Ja, als het lijkt op een fatbike, vinden wij het een fatbike.
Ja.
Wat een fantastische rechtszaak, als je dat moet gaan twisten.
Ja, en dus inmiddels zijn de duurdere fatbike merken maar begonnen om zelf dan verzekeringen aan te bieden.
Ja, ja. Zullen ze niet op hebben zitten wachten, maar ja, ze moeten wel.
Ja.
Anders verkoop je gewoon gaan nemen. Als je dat ding niet kan verzekeren.
Ja. Nee, ja, dan zou je wel gek
zijn. En ze worden om de havenklap gejat. Ja.
Maar ik dacht dus altijd dat de snelheid waar ze mee mochten... dat nog een rol zou spelen. Of dat is waarschijnlijk specifiek de speed pedelec dan. Dat is dan weer de snellere variant van.
Nee. Ho. Nee, Bas, let op.
He, dus ja, nee, leg het maar uit. Leg het maar uit.
Heel goed. Oké, dank je. Je hebt dus e-bikes. Die mogen, dat zijn fietsen met trapondersteuning. Die mogen tot 25 km per uur ondersteund worden. Daar zit dan ook nog een soort limiet eigenlijk aan de motor van 250 watt. Maar daar heb je, er zijn eigenlijk verder geen speciale regels voor. Voor de speed pedelecs die je noemt, dat zijn eigenlijk een soort de turbo e-bikes. En dat zijn bijna een soort brommers. Hè? Dus er moet een plaatje op. Er moet dat spiegeltje moeten op, zodat je achteruit kan kijken. Je moet hem een helm dragen, verplicht. Dus dat is echt een andere categorie. En die mogen 40. Of als nou 45.
Die mogen 45.
Maar ja, kijk, die fatbikes, ja, die zijn allemaal softwarematig of met een dingetje bij de wielen. Die zijn allemaal super makkelijk te hacken en op te voeren dus. Sommige worden gewoon ook doodleuk geleverd al met een gashendeltje, zodat je niet eens hoeft te trappen.
Zijn ze erop
voorbereid.
Ja, en dan zijn ze dus illegaal. Het mag
en dat
niet.
Mag gewoon allemaal niet. Ja. Ja. Ja, ik vind ook, je kan zeggen, oh, nou, flauw zeg. Maar ja, als je inderdaad ziet het gedrag eigenlijk van dat soort e-bikes, ja.
Ja, en de regelgeving en de handhaving, die lopen mijlen achter. Hè? Dus er wordt eigenlijk nog niet echt gehandhaafd, omdat er dus ook geen regelgeving is. Of de regelgeving is vaag. Want
fatbikes worden er al redelijk vaak veel opgepikt en uitgehaald door bij controles.
Dat begint nu een beetje op te komen. Hè? Maar
die verkopen ze ook niet meer, hè? De politie. Die verkopen ze niet meer, maar van die veilingen. Nee, die vernietigen ze gewoon tegenwoordig.
Ja, ja omdat het dus... dat hebben ze ook wel gehad. Dat is voorgekomen. Er waren mensen, die was hun fatbike, die in principe illegaal was volgens de politie, werd dan in beslag genomen. En diezelfde mensen kochten dan bij de politieveiling hun eigen... fatbike weer terug.
Goeie regeling. Ja.
Het is niet de bedoeling.
Dus dan spreken we de staatskas wel weer makkelijk. Nee, maar met dit gesprek hadden we natuurlijk, als we het woord fatbike hadden gewisseld met scooter, hadden we deze podcast 30 jaar geleden kunnen opnemen. En mijn overbuurjongen heeft nog steeds een opgevoerde scooter. Dus dat probleem gaat ook nog niet weg, toch?
Nee.
Ze kunnen wel wat meer gaan handhaven.
Maar hier hoor je het wel tenminste niet. Dat scheelt.
Ja.
Ja, dat is waar.
Dat is ook weer het nadeel. Zolang je binnen zit, heb je geen last van die dingen.
Nee, het is ook een hoop scooters. Jongens, het blijft altijd wat te zeuren.
Het
verkeer is één groot zeur, Verstijn.
Ja.
Ja, heerlijk. Nederland, jee.
Zijn we aangekomen bij nummer 12. Mario blijft super.
Ja, Nintendo's legendarische loodgieter is bijna 40 jaar inmiddels. Maar hij rockt nog steeds als vanouds. De Super Mario Bros. Movie is naast de geslaagde gameverfilming ook één van de populairste films van 2023. Ook de populairste animatiefilm ooit trouwens qua box office.
Zo.
Dat is... eerst stond er Frozen, maar die heeft hij heel snel van de troon weten te stoten.
Oh, wauw.
Goed, hè? Ja.
Nou, ik vond het ook echt een leuk film trouwens. Ja. Ja?
Ja, ik ook. Het is die van jong en oud heel goed. Mijn zoontje is erbij begonnen en die had geen idee van Mario. Die vond het leuk en ik zag alle cameo's ook nog wel. Dus dat is, dat is super. Mario. En de game Mario Brothers Wonder laat zien dat je ook nog steeds een klassieke 2D sidescroller kan maken en daarin kunt innoveren. Want ook al oogt die game vertrouwd en misschien zelfs een beetje saai, doe jezelf een plezier als je een Switch hebt. Want dit is denk ik een van de beste singleplayer games van dit jaar. Mario kreeg dit jaar trouwens ook een nieuwe stem. Want de oude stemacteur Charles Martinet, woont in Nederland trouwens, hing zijn wahoes aan de wilgen.
Oh.
Ja. Ja, hij woont in Nederland, hè? Kwam ik ook achter via Twitter. Ik dacht van even kijken wat die man allemaal doet. En toen bleek dat hij gewoon Nederland woont.
Hij schijnt geobsedeerd te zijn met de Tweede Wereldoorlog. En daarom in Europa te willen wonen.
Ah. Ja, nog over die film. Ik heb die echt een keer even op een heel soort verloren moment gekeken. Ik dacht van nou weet je wel, ik zet hem aan. En dus ik ging echt met hele lage verwachtingen erin, hè. Maar, gewoon echt prima film. Hebben we niks mis mee. Ik vond hem echt leuk.
Ja, ik denk ook dat het een film is waar je zeg maar... Want het is van de studio van de Minions. En als ik zelf één mascotte honds irritant vind, dan zijn het die Minions. Een beetje schreeuwerig, een beetje... Ik krijg altijd een beetje van die Fortnite-vibes ervan. Van een soort van hele schreeuwende Gen Z'ers of zo. Maar dit was gewoon het was een hele nette film. Nam niet te veel onnodige risico's. Was goed onderhoudend. Was heel sfeervol in elkaar gezet. Niks op aan te merken.
Hey, ja, goed gedaan. Dat kan al jaren vooruit, dat Mario. Terug met nummer 11. Meta's blik terug op social. Ja. Meta, die zat jarenlang natuurlijk op, ja, veranderde zelfs zijn naam in Meta, op dat metaverse. Ze zijn nadrukkelijk op virtual reality gericht. Daar gaan nog steeds miljarden in.
Want, zonder dat er veel terugkomt.
Ja, trouwens. Mark Zuckerberg gelooft nog steeds dat daar naartoe gaat. En hij blijft dat ook wel doen. Maar het is wel duidelijk dat het roer deels weer om is. Terug naar social media. En hij kondigde ook Zuckerberg een jaar van efficiëntie aan. En dat hebben we best wel gemerkt. Want WhatsApp introduceerde de laatste 3 maanden best wel veel nieuwe functies. Ja, meer dan volgens mij de afgelopen paar jaar bij elkaar. Want dat stond best wel stil. Nou, ja, WhatsApp in het nieuw. Waaronder kanalen.
Ja, doen we ook al mee.
Ja, doen we mee. Vinden we leuk. Instagram werd ook van alles aan gesleuteld. Want die waren begin dit jaar eigenlijk nog vol op de reels en zo. Nou, werd ook weer teruggedraaid. Gaat meer weer op foto's en je eigen vriendenkring. En dan ook nog reageerden ze toch wel heel efficiënt op de malaise bij Twitter. Waarover later meer. Met Threads.
Ja, dat was echt typisch een Zuckerberg move, hè?
Ja.
Gewoon
berekenend.
Hey, jongens, hey, verdomd. Kijk, hey, fuck. Hey, Musk, die oude, wordt helemaal niks. Kom op. We gaan nu als de donder, gaan we een Twitter-alternatief in elkaar knallen.
Ja.
Het is gewoon een opportunist, is wat je zegt.
Ja.
Tuurlijk.
Ja, maar ja, het is ook een beetje de game ook natuurlijk. En ik ben toch wel benieuwd hoeveel programmeurs, hoeveel nachten we moeten doorhalen om zo'n eerste versie.
Ja.
Dat was ook best. Want, ja, wat was het? Eind vorig jaar natuurlijk, dat Musk bij Twitter begon. En,
ja.
Nou, het begon al vrij snel een beetje te rommelen daar. Dus zeg dat ze een paar maanden hebben gehad.
Ja.
Ja, en ze zullen vast wel wat code in de
plank hebben liggen. Volgens mij heeft de topman van Instagram gezegd dat ze een week of 6 daaraan gewerkt hebben.
Wow,
ze hebben echt in 6 weken op de back-end van Instagram threads in elkaar geklust.
Zo,
dus dat werkte in eerste instantie ook alleen nog maar op voor mensen met Instagram. Ook als je een Instagram login had, kon je alleen kijken. Dat bleek later ook de reden waarom het zo lang niet in Europa beschikbaar was. Want de EU die eist dat je...
Die koppeling mag niet, hè?
Nee, die koppeling mag niet. En het is ook... dus je moet ook weer je account kunnen verwijderen zonder dat je account... Nou, dat kon in eerste instantie niet. Plus, het moet zo zijn dat als je een bericht wil bekijken op zo'n medium... dat je dat kan doen zonder dat je een account hebt.
Ja, want we hebben hem al gedownload natuurlijk recent. Dat was ook een van de eerste schermen die je ziet, hè?
Ja.
Wil je meedoen of wil je alleen kijken?
Ja. En dat is een van de dingen die Europa graag wil. Waarover ook later meer.
Zo.
Dingen die Europa goed doet. Maar ja, Threads is wat dat betreft toch wel een hele geduchte concurrent voor Twitter geworden al.
Nou, ik vind het ook... Ja, ik moet het ook nog een beetje zien. Maar we zijn natuurlijk nu massaal allemaal weer opgegaan. Maar het zal het even aankijken natuurlijk hoe dat over 2 maanden is of zo bijvoorbeeld. Maar goed.
Het geeft ook maar te denken.
Ik vind het wel een soort gezelliger of zo.
Ja, en het geeft ook wel te denken dat je nu met open armen terugrent naar Mark Zuckerberg. Terwijl we jaren hebben gezegd van zijn we even blij dat we van die vent en zijn Facebook af zijn.
Zo. Ik zie wel voor me trouwens dat als het een beetje zo doorontwikkelt. Nou, dan is het gewoon, Meta heeft gewoon eigenlijk alle social in handen.
Ja, overzichtelijk, maar ook zorgelijk.
Ja, dat is ook wel
maar dan worden
tricky,
ze toch, he? Want ik weet, dan worden ze toch eigenlijk opgebroken. Ik denk dat in geval in Europa zeggen ze, ja, ho, dat mag niet. Dus maak maar van Instagram je eigen bedrijfje, maak maar van Facebook je eigen bedrijfje.
Nou ja,
en
ga
met elkaar concurreren.
Stel, X gaat failliet. Weet ik veel. Musk, die kapt me geen zin in. Zou die ook zomaar kunnen
niet
doen,
onwaarschijnlijk, hoor. Dit denk ik inderdaad.
Ja,
dus,
En Twitter weg. Oké. Okay. Ja, nou, we hebben nog Blue Sky, Mastodon. Ja, maar die zijn nog zo klein.
Ja.
Ja, dan heb je eigenlijk gewoon alleen nog maar Meta.
Ja.
Wauw. Ja, dan kun je best kans dat zelfs in Amerika, dat ze zich daar tegen gaan bemoeien. Dus ook Meta heeft er alle belang bij dat X gewoon nog blijft bestaan.
Ja. Al moet ik wel
denk
zeggen,
dat dit ook is waarom ze die Fediverse zo aan het pushen zijn. Want ze willen natuurlijk echt graag op die Mastodon dat systeem, dat alles met elkaar kan praten.
Is
want dan kunnen ze natuurlijk straks zeggen van nee, we hebben heel veel concurrenten. Kijk, daar is Mastodon en daar heeft iemand zijn eigen Mastodon instance en die is er en die is
en
er en die is er.
En praten allemaal met elkaar.
Ja, dat is opeens... En Threads gaat natuurlijk miljoenen gebruikers hebben en op Mastodon zitten er 3 of zoiets. Maar ze kunnen natuurlijk voor de perceptie is het wel van nee, er zijn heel veel sociale media.
Ja,
we zijn echt niet te groot en dan komen ze ermee weg.
Ja, want het is ook, ze weten inmiddels in Amerika ook wel wie ze tegenover zich hebben. Want degene die in Amerika zijn de politici nog veel ouder dan hier. Daar zit het congres vol met hoogbejaarde mensen die zeggen, weet je wel, dan moet Zuckerberg daar weer komen verantwoorden. En die zeggen dan van ja, maar Zuckerberg, hoe werkt mijn computer precies als ik hier klik? ziet u dat dan bij Meta? Dat zijn vragen die man onder ede krijgt gesteld.
Ja.
Dus zodra zij ook maar een beetje de schijn van...
Ja, was die ene hoorzitting was dat, hè? Ja. Ja. Daarna is het wel verbeterd, hoor. Maar goed.
Het is, ze weten welke lijntjes ze binnen moeten kleuren. Ja, en dan...
Ze komen al bij de top 10. Maar ja, dat bewaren we voor volgende week.
Precies. Ja, die top 10 die bewaren we dus tot volgende week. Bedankt voor het luisteren van nu. Laat gerust iets van je horen. Mail daarvoor naar podcast@bright.nl. Of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En luister je op Apple Podcasts of Spotify. Laat dan een review achter. Vinden we leuk.
5 sterren.
Tot volgende week.